AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 8 februari over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Floris.
Yo.
Google heeft zijn antwoord op OpenAI's ChatGPT gepresenteerd en Floris was erbij aanwezig. Erwin sprak met Jake Dyson over de lijpe Dyson Zone wearable. En Rutger heeft de NIO stekkerauto getest waarvan je de batterij kunt wisselen. We gaan beginnen. Google heeft BARD aangekondigd, B-A-R-D, een directe concurrent voor de populaire taalbot ChatGPT. BART is in tegenstelling tot ChatGPT nog niet meteen beschikbaar voor het grote publiek. Google heeft wel een presentatie gegeven en Floris, jij was erbij aanwezig. Wat vond je ervan?
Ja, ik was bij een stream voor de goede orde. De presentatie werd in Parijs gegeven en alles wat ze daar dan lieten zien was dan bij Google Nederland ook meteen beschikbaar om te testen. En dat waren eigenlijk meer kleinere functies. Het leek een soort van showcase van Google om te laten zien wat zij allemaal op AI-vlak wel niet doen. Want denken wij AI, dan denken wij de laatste tijd aan chatbots en slimme antwoorden op normale vragen. Nou, Google zegt, wij zijn al jaren met AI bezig. We doen van alles met AI. Kijk maar wat we allemaal kunnen. Dus ze hebben allemaal dingen laten zien die met AI werken, zoals Google Lens en dingen die je daarmee kan. Dus bijvoorbeeld, je kan Google Lens, ik weet niet of je het wel eens gebruikt hebt, dan maak je een foto van iets of je houdt gewoon je telefoon omhoog en je vraagt, wat is dit? Dat werkt al een tijd. Nu hebben ze ook een methode. Het heet multi-search. Dan kun je daarbij ook nog een vraag intypen. Dus bestaat deze stoel ook in het beige? Geestig. Zo hebben ze nog een aantal dingen. Bijvoorbeeld dingen in Maps. Die allemaal opgebouwd zijn. Gegenereerd. 3D-versies van steden. Die worden ook allemaal met AI gegenereerd. Enzovoort enzoverder. Zo kwamen ze uiteindelijk toch bij BARD uit. Inderdaad. Het ziet eruit echt als hun antwoord op ChatGPT. Waarschijnlijk al minstens zo lang in ontwikkeling. En er is dus ook nog een soort van kleine tegenhanger. Dat heet dan niet BARD, maar dat is gewoon een functie die straks in de Google zoekmachine wordt gebouwd. En dat is iets vergelijkbaars wat zij willen inzetten op het moment dat jij een vraag stelt met geen eenduidig antwoord. Hun voorbeeld was bijvoorbeeld, wat is het leukste sterrenbeeld om naar te kijken? En dat ligt er maar net aan. Waar je woont, wat de tijd van het jaar is, et cetera. Wat is dan het mooiste sterrenbeeld? En dan springt BARD ertussen, of de AI springt er dan tussen. En die geeft dan een antwoord.
Ja, en dan zie je een soort blokje met bullet points bovenaan de gewone zoekresultaten staan. Terwijl als je met BARD, de chatbot, chat, dan is het een volledig venster met een zoekvraagveld, net zoals we kennen van ChatGPT.
Ja, precies zoals we het kennen. Het ziet er bijna hetzelfde uit. Ja, ik vond het wel interessant dat ze op die benadering ook nemen. Beetje veilig, een beetje flauw misschien. Maar ook wel verstandig, want ze hebben natuurlijk een hoop te verliezen. Dus ze gaan dit eerst gewoon testen. Ze gaan kijken wat betekent, zegt die chatbot geen gekke dingen. Geeft die goede adviezen. Maar ook, als je het eenmaal uitbrengt in Google, dan kan je niet meer terug. Het mag niet fout gaan. Het mag geen verkeer kosten. Het mag geen inkomsten schelen en zo. Dus Google heeft een hoop om te verliezen, weet je ook. Google is nog steeds het belangrijkste onderdeel van Google is die zoekmachine en alles wat daaraan vasthangt. Dus ze kunnen het zich niet eens permitteren om dat om zeep te helpen.
Alleen trusted testers, zoals dat heet, mogen ermee aan de slag. Je had natuurlijk gehoopt, en wij ook, Erwin, dat je als een van de eerste in ieder geval een paar vragen aan BARD had kunnen stellen. Maar helaas, hè?
Ja, ik zat daar met andere Nederlandse techjournalisten. De allemaal bekende collega's van me. En wij zaten daar allemaal van, nou, wanneer gaat het gebeuren?
Maar toen hadden we jullie al een lijstje vragen voorbereid.
Ja, er waren allemaal mensen en die hadden ook bedacht van, nou, we gaan een hele podcast eraan wijden. En dat, nou, dat hadden wij natuurlijk ook een beetje bedacht. Et cetera. Mensen die hele artikelen hadden voorgekauwd met achtergrond. Die dachten, dat vullen we nog even aan met wat Bart dan te zeggen heeft. Nou, dat zat er niet in. We mochten niet proberen.
Dat doet Microsoft wel anders, denk ik. Hè? Microsoft laat mensen straks wel de chatbot proberen in Bing.
Ja, Microsoft, ik zag een gaaf interview met de CEO Nadella en Patel, die van Verge. Want die heeft inderdaad eigenlijk, ja, ze noemen het nog steeds Bing. Dat was ook grappig, in dat gesprek sloten ze af met die Patel die een vraag stelde.
Dit was het moment.
Ja, waarom heet het nog steeds Bing? Ja. Ja, had je niet beter misschien een andere naam kunnen bedenken, maar ja. Maar goed, laten we het even voor het gemak dan Bing 2.0 noemen. En een beetje dezelfde lijn als Google. Dus als je gaat zoeken hier bij Bing, dan komt daar aan de rechterkant komen suggesties, er komen lijstjes. Daar is zeg maar die taalbot actief. Hij zal ook in de browser actief worden. Maar het grappige daarvan is dat Microsoft was er veel opener in. Die zal ook eerder zo'n test openstellen, verwacht ik. Maar het is ook een beetje wat Floris zei. Kijk, Microsoft heeft... We hebben het hier over het search domein, hè, het zoekdomein. Dat is het grootste, meest lucratieve domein op het hele internet. We hebben het hier over miljarden aan dollars, waar Google het levendeel van de markt in handen heeft. Met Facebook nogal als een aardige tweede, denk ik. Google heeft inderdaad heel veel te verliezen. In dat gesprek noemen ze Google ook de 800-pound gorilla. En Microsoft vond ik wel stoer. Die komt er ook gewoon voor open, eigenlijk voor uit. Wij kloppen aan de deur. Deze intrede van die taalbots van deze generatie van AI. Het zet de deur open naar echt een heel nieuwe ronde eigenlijk. Waarin ook Microsoft gewoon weer alle kansen heeft om de bovenliggende partij te worden. En Google dus inderdaad alle kans heeft om heel veel te verliezen. Het is echt DEFCON 1 daar zo. En terecht. Er wordt al gesproken over dat dit misschien... Ja, na de start van het web en de komst van Google en de komst van een iPhone bijvoorbeeld als iconische mijlpalen in de afgelopen 25 jaar. Dit is weer zo'n punt.
Ja, want als wij een half jaar geleden hadden gezegd wat is de bedreiging voor Google, dan hadden wij niet gezegd Microsoft Bing.
Nee, nooit. Nee, dit is allemaal nog zo vers eigenlijk, maar... Ja, en dat valt me dan op. Hè. Google zegt dat ze 400 miljoen erin steken. Hallo. Microsoft steekt er 10 miljard in.
Ja.
Ik bedoel...
Nou ja, Google is er ook al heel lang mee bezig.
Weet je wel,
dat klopt. Het is maar Google menings. Heeft er eigenlijk ook geen echt belang bij. Hè? Dus Google leeft natuurlijk van zoekresultaten, linkjes die je moet aanklikken, waar bedrijven een advertentie voor plaatsen om bovenaan te mogen staan. Als je straks meteen het antwoord al krijgt, ga je ook minder vaak doorklikken naar die advertenties en naar de normale sites ook. Dus het is ook gewoon nog slecht nieuws voor heel veel bedrijven die spullen verkopen via Google. Oftewel, alle bedrijven doen dat. Weet je wel?
Ja.
Ook Nadella die zegt... Nadella zegt dan van ja, daar gaan wij natuurlijk... daar gaan we rekening mee houden. We zorgen dat publishers en zo, uitgevers... Dat die er wel aan blijven verdienen. Dat advertentiepartijen eraan blijven verdienen. Want anders mogen we ook niet meer crawlen op het web. Hè? Mogen we niet meer scrapen en content ophalen voor de trainingen. Ik weet niet, wat zei Google daarover, Floris?
Nou, ik sprak Liz Reed via videoverbinding. Dat is zeg maar de baas van Google Search intern. En ik heb haar gevraagd van, hoe voorkom je nou... Want Google zal er ook al diep over na hebben gedacht. Die weten van, we gaan dit nu testen. Ze gaan dit nu testen met die testers. Nou, er komt een moment, waarschijnlijk vrij snel, dat die functie live gaat, ook op Google. En ik vroeg, wat doe je om te voorkomen dat Google dan geen one-stop-shop wordt, zeg maar. Want nu is Google altijd het doorgeefluik, startpunt van internet voor heel veel mensen. Ja, maar je klikt verder naar nieuwsites, naar productvergelijkingssites naar reizen, whatever. Maar als jij gewoon kan vragen, waar moet ik naartoe op vakantie? Vindt de perfecte reis voor mij? En dat doet hij. Weet je wel, of nou, et cetera, et cetera. En zij zegt, mensen willen altijd authentieke antwoorden. Dat kwam het voor hun op neer. Ze zegt dus, Google zal nooit een one-stop shop worden, omdat mensen altijd authenticiteit zoeken. Ze had een persoonlijk voorbeeld.
Ja, ik vind het gelul.
Ik snap wel wat ze zegt. Ik denk dat het deels ook waar is, in die zin dat Google laatst heeft gezegd dat hun grootste concurrentie, voordat dit allemaal over AI ging, was toen TikTok en Instagram. Het zijn plekken waar mensen bijvoorbeeld in plaats van op maps gaan kijken om te zien wat is er vet in de stad waar ik op bezoek ben. Want dan zie je wat echte mensen tof vinden in plaats van al die SEO getrainde sites en zo. Daar is wel iets voor te zeggen. Maar ik denk ook dat Google gewoon, Google laat niet in zijn kaarten kijken. Die willen gewoon graag zelf regisseren wanneer
het
gebeurt.
Ik vind het gelul. Weet je waarom? Kijk, Google doet al aan AI in zekere zin. Een veel onschuldigere vorm. Hè? Als jij nu ook iets zoekt en je zoekt bijvoorbeeld een specifiek feit, hè, dan zie je al bovenaan al een tekstsamenvatting staan.
Mm-hmm.
Van een hele goed gerankte pagina, waar dus zeer waarschijnlijk het antwoord staat.
Ja.
En dus dan klik je al niet eens meer. Hè, laat staan als dat nog eens even een factor 3 beter wordt.
Ja.
Nee, ik vind het gelul. Weet je, dat zeggen ze natuurlijk om de vrede nog te bewaren. Ja. Maar dat gaat onherroepelijk gebeuren.
Alleen de vraag is nog steeds, wat dan? Want dan droogt die put op, toch?
Nou ja, kijk, dat wordt gewoon een soort een hele nieuwe ronde aan onderhandelingen ook. En het kan best zijn, en daar liggen dan kansen voor Microsoft, dat die zeggen van, wij doen wat meer water bij de wijn dan Google. En dan en waardoor Bing een betere search engine wordt. En ik vond het ook heel treffend. Nadella zei dat heel mooi. En dat vat het, vind ik, heel goed samen. Hij zei, search, it's not a game of questions. It's a game of answers.
Ja.
Kijk, we zijn niet aan het zoeken omwille van het zoeken. Hè, en om lekker 300 pagina's te moeten aanklikken om iets te vinden.
Nee.
Nee, we zoeken naar antwoorden. En deze taalbots, dit soort chatbots, die gaan daar ontzettend bij helpen.
Ja. En het voelt ook
en
als
ik denk
een,
dan onherroepelijk gaat dat verkeer kosten. En verkeer, traffic en de ads die daarover worden verkocht. Dat is het verdienmodel van internet nu.
Ja, nou ja en nou, als ik een klacht over Google heb, is dat Google natuurlijk steeds commerciëler is geworden. Dat kan omdat zij de marktleider zijn. Er staat er niks in de weg om, weet je, vroeger was alleen het bovenste dingetje gesponsord, weet je wel. Nu heb je gewoon zoekopdrachten waarbij je echt gewoon de hele pagina moet scrollen. Zet bij wijze van spreken onder de vouw staan pas de nuttige organische resultaten. En de rest is allemaal crap. Dus in die zin valt er weer een hoop te winnen. En krijgt Google nu eindelijk weer op zoekgebied de concurrentie die het eigenlijk al jaren nodig heeft.
Google heeft er zelf wel iets over gezegd. Opvallend genoeg was de CEO er zelf niet bij. Sundar Pichai. Je zou verwachten, hij doet dit wel, zo'n belangrijke presentatie. Die was er niet.
Hij had die blogpost geschreven.
Ja, dat wel. Maar een andere topman, Prabhakar Raghavan, zo heet hij. Die heeft beloofd, we blijven bezoekers naar websites sturen en we blijven ons inzetten voor het gezonde open web. Dat is wat hij erover zei. Terwijl die belofte, dat kan hij toch niet waarmaken dat er zeg maar volgend jaar meer bezoekers naar websites vanaf Google komen als jij straks mensen direct antwoorden gaat geven. Wordt toch een moeilijke belofte. Het kan nooit alle twee zijn, toch? Lijkt mij.
Ik heb het idee dat er iets in de knel komt.
Dit gaat schuren.
Nee, dat kan nooit, toch? Ik bedoel, op een gegeven moment geeft zo'n chatbot zulke perfecte antwoorden. Ja, vertel mij het laatste nieuws. Ja, dan heb ik het rondje al gehad. Dan ga ik niet meer naar al die nieuwsites klikken. Nieuwsites zijn dan boos.
Ja, dus we moeten nog wel even wachten voordat mensen er echt mee aan de slag kunnen gaan. Ze hebben ook echt geen echte harde tijdlijn gegeven, hè? Wanneer het dan echt voor meer mensen beschikbaar komt.
Nee. Maar ik vind dat ook niet gek. Kijk, volgens mij, wat Google tegen heeft, is dat het de grootste is. Google heeft er alle belang bij om zijn gigantische business zoals het nu is natuurlijk intact te houden, zo lang mogelijk. En dat is ook precies hetgene wat hen in de weg gaat staan. En in die zin geef ik ook Microsoft bijvoorbeeld met Bing, jammer van de naam, maar geef ik nog best wel een kans. Want die hebben alles te winnen. Weet je, die zullen daar eerder mee in de weer gaan. voortvarender mee in de weer gaan. Ja, dat wordt lachen. Dat wordt echt een gigantische strijd.
Ja, maar die gaan risico's nemen. Ja. Die gaan echt de grens opzoeken.
Die zullen enorme blunders en flaters gaan maken en daar heel veel negatieve PR over krijgen. Want antwoorden die natuurlijk helemaal verkeerd, racistisch, vooroordelen, gaat allemaal gebeuren. Want dat gebeurt altijd met elke AI-toepassing.
Ja, maar het gaat ze niet zo interesseren. Ja. Het maakt ze niet uit, want Microsoft verdient zijn geld daar nog niet mee.
En dan hebben we nog een heel klein dingetje wat ook met AI en Google te maken heeft. Want er was ook iets gelanceerd, of in ieder geval gezegd dat er komt naar Nederland, wat ook met AI te maken heeft, namelijk Google Maps Immersive View. Zag er wel echt cool uit.
Ja.
Beschrijf eens.
Deed mij denken aan die 3D view van Apple Maps. Deed het mij aan denken. Dus ze hebben dan ook een hele mooie 3D view. Als voorbeeld werd ook het Rijksmuseum gebruikt. Dus je kan dan het Rijksmuseum van alle kanten al bekijken in gedetailleerde 3D. Je hebt zo'n extra flyover. Dus als jij een trip gaat plannen, kan je al kijken hoe ziet het daaruit. En het leuke is, ze trekken dan met AI alles erbij. Dus je kijkt dan daar naartoe. En je kan ook zeggen, hoe ziet het Rijksmuseum eruit op die en die dag om 5:00 s'avonds. Nou, krijg je precies die belichting. Die krijgt dan ook het voorspelde weer er alvast bij. Dus nou, het regent dan. Rijksmuseum in de regen, in het donker. En je krijgt ook de verwachte drukte erbij. Dus je krijgt alles in één keer en het ziet er ook heel futuristisch uit. Dus dat vond ik wel echt een hele toffe toepassing.
Nou, het is toch wel cool dat wij dan als Amsterdam een van de eerste steden wereldwijd zijn die functie nog gebruiken. Binnenkort nog niet, maar...
Ja, want je hebt Barcelona, Berlijn, Frankfurt, Londen, Parijs, zulke soort steden. Maar Amsterdam staat er ook bij, inderdaad, later dit jaar.
Onze gast deze week is niet ter plekke aanwezig, maar Erwin die had vorige week een interview met Jake Dyson, de zoon van, over Dyson's nieuwe wearable en die heet De Zoon. Zoon en Zoon. Dat is wel leuk, hè?
De zoon van de zoon van.
Ja, de Dyson zoon dus. Mooi, hè?
Ja, zijn kleinzoon, maar toch
niet. Ja, want even, de baas, de oprichter van het bedrijf is James Dyson, Sir James Dyson, dankjewel. Zijn zoon is ook actief, is ook een engineer en ook actief dus in het bedrijf. En die heet Jake. En daar had ik een interview mee, naar aanleiding ook van De Zoon. Wat De Zoon, wat is dat voor ding, hè? Ja, mijn god. Het is nogal een spektakelstuk eigenlijk. Als je het eenmaal ontleedt, is het eigenlijk heel simpel. Een koptelefoon met actieve ruisonderdrukking en een luchtreiniger.
Ja, bizar.
Een actieve luchtreiniger. Maar die luchtreiniger, de lucht komt via een soort vizier. Of ja, ik zag al opmerkingen bij mijn YouTube-video van een vizier zit voor je ogen. Dus nou, noem het dan misschien een luchtbeugel, zo'n buitenboordbeugel. Als een soort zo'n integraal helm met zo'n stuk voor je kin, zeg maar.
Ja.
Zo ziet het er een beetje uit. Dus je hebt en audio en lucht. Of zoals Jake Dyson het mooi zei, hè? Pure air en pure music.
Ja, ja.
Maar goed, ja, het is nogal een fors ding. En met echt een heel uitgesproken design. Want even nog voor jou, voor ieders beeld. Waar komt die luchtreiniging nou vandaan? Nou, dat gebeurt, dat zijn hele kleine motortjes. Hè? Dat is uitgerekend waar Dyson groot mee is geworden. Omdat ze hele sterke motortjes heel klein hebben kunnen maken. In de stofzuigers, in de kruimeldieven, enzovoort. Die zitten in de schelpen van de koptelefoon. En die pushen dat ding via die mondbeugel, die buitenboordbeugel, richting je luchtwegen, bij je neus en je mond. Dat maakt ze ook een beetje konisch, die schelpen.
Ja, want er zit gewoon iets bovenop eigenlijk. Je hebt een soort extra laag bovenop je koptelefoon.
Ja, er zit gewoon een motortje in elke schelp. Nee, dus ze zijn daardoor wat konisch, hè? Beetje puntig. Hier op de redactie werd meteen gedacht aan de BH van Madonna way back, weet je nog? Hoe heette die ontwerper ook weer?
Dat weet ik niet eens.
Nee, nou ja, maakt niet uit. Jean-Paul Cortier, dankjewel. Maar ze zien er wel mooi uit. Het is mooi aluminium zo. Het ziet er ook iconisch uit. Het is nog wel... Ja, het is echt een uitgesproken design. Maar goed, toen Dyson, die zoon, vorig jaar maart was dat, aankondigde... Ja, toen dachten wij hier op de redactie allemaal dat het een 1 april grap was...
Yeah, you're not alone. Yeah, no, I took it out onto the streets of London.
Yeah.
Onto a very busy street, in Regent Street, actually. And I had two taxi drivers pull up next to me. One of them said, "What is that on your head? You know, that's crazy." You know, the other one said, "Oh my God, that's really sci-fi. What is it?" You know, so it was an immediate reaction to something I think that's quite Blade Runner. Something's very, very far ahead. Something that's going to shock people. Something that you haven't seen before.
Ja, het choqueerde ons publiek eigenlijk ook, hè? De reacties onder jouw video. Ja.
Die logen er niet om, hè?
Nee, dat was echt heftig. Nee, dat hadden we ook wel een beetje verwacht, maar toch.
Jawel. Nou ja, kijk, maar goed, het zit ermee in hoe uitgesproken dat ding eruit ziet natuurlijk. Maar ook in de prijs, hè, voor alle duidelijkheid. Want, hou je vast, de Dyson Zone kost €849. En tjoh, ja, we weten dat Dyson nooit echt goedkoop is. Ik vind de kwaliteit doorgaans ook best wel goed, maar ja, zeker geen goedkoop merk. Maar voor een koptelefoon zit je met zo'n bedrag toch echt wel een beetje aan de bovenkant van de markt natuurlijk. Een Sony 1000X, die kost maar €350. Dat is een populair model, raden wij ook aan in onze koopgids. Maar goed, de AirPods Max van Apple, dan heb je het al over €630. Ga je naar Bang & Olufsen bij de Beoplay H95 bijvoorbeeld, echt ook een topding, maar €750. Hallo.
Ja, en dus, dan alleen voor audio, zonder luchtreiniging. De grote vraag is natuurlijk wel, waarom? Waarom doet Dyson zoiets geks?
Now, we've obviously designed it and invented it because through our research and the millions of purifiers we have out there in the world, and many of them are connected, we're able to see the levels of pollution that are on a street level that end up coming into people's homes. And with local pollution monitoring sensors, we're able to overlay that data. So we have a very, very strong understanding of the severe levels of pollution around the world on a street level. And coupled with that, there are also pollutants and issues in areas such as public transport. Aeroplanes, for example, tube trains are awful. Subway stations. And we also recognize that in all of these areas, people are listening to music. They're wearing headphones. They're listening to music when they commute. They're listening to music on public transport. And they're listening to music on aeroplanes.
Ja, dus simpel gezegd, Dyson weet hoe je lucht moet reinigen. Daar zijn ze goed in.
Ja.
De slechtste lucht is buiten en in het publiekelijk vervoer, openbaar vervoer, vliegtuigen. En daar luistert men dikwijls muziek.
Ja.
Dus hij zei dan gewoon zoiets van, ja, 1+1=2.
Ja, kat en bakken, ja, logisch.
Maar ja, ik denk meteen motortjes vlakbij mijn oren.
Gaat dat wel goed?
Ja, dan gaat het wel goed, maar hoor je dat dan niet? Of horen omstanders dat ook? Of hoe zit dat?
Ja, nou, ik heb hem daar ook naar gevraagd. En hij vertelde ook dat daar eigenlijk de meeste ontwikkeling in is gegaan. He, want die ruisonderdrukking die moet immers niet alleen het omgevingsgeluid wegdrukken. Maar ook het geluid, he, op een bepaalde frequentie, van die motortjes in je oorschelp. Die je pal op je oor hebt zitten. Dus ja, dat was ook hetgeen waar ik het meest benieuwd aan was. In die hands-on sessie, die eerste test voor mij. En nou, ik heb hem... He, dus je hebt, even voor alle duidelijkheid, de luchtreiniging. Je hebt 4 standen uit en dan 3 standen met de derde stand het zwaarst.
Mm-hmm.
Dus de meeste luchtcirculatie. En je hebt ook ruisonderdrukking, de ANC, uit en aan uiteraard.
Ja.
En ik had hem eerst getest met de luchtreiniging aan, muziek aan en de ruisonderdrukking uit.
Ja, ja.
Nou, dan hoor je ze wel. Niet prominent, het overstemt het niet of zo, helemaal niet. Maar op de achtergrond, ja.
Hoor je een constant...
Ja, dan hoor je inderdaad iets...
Ruisje.
Ja.
Ja.
Storen, ik denk dat ik wel snel inderdaad de ruisonderdrukking dan aan zou zetten. Want dat heeft dus ook wel degelijk meteen effect op dat geluid van die motortjes.
Die vallen weg.
Die vallen niet helemaal weg.
Uh-huh.
Zoals we wel gewend zijn nu van recente AirPods Pro of zo. Of, ja. Of van Bose, die betere, de ja, betere modellen.
Het, ja, dan kan je in de trein.
Die zijn echt goed.
Dan hoor je de airco niet meer.
Nee. Nou, en ik hoor er buitenom maar niks meer. Maar die motortjes hoor je dan heel minuscuul nog wel.
Ja.
Een voordeel, wat het minder erg maakt. Dat geluidje is dan heel monotoon.
Ja.
Dus dat, ja, je raakt eraan gewend. Je brengt het nooit meer.
Dat zal je ook wel gewoon, het zal wel doortrillen in je hoofd of zo uiteindelijk. Hè? Dat is vast niet helemaal weg te krijgen.
De cushioning, hè? De cushions, ja. Cushionkjes en zo, ook van de oorschelpen. Het is een over-ear model. Hè? Die doen wel hun werk. Ja.
En nog even voor het beeld van mensen die misschien nog niet gezien hebben. Dat maskertje, want het is niet zo'n soort beenmaskertje. Het is niet helemaal over je neus en mond heen. Je neus en mond zijn in principe nog best wel vrij te zien.
Hij maakt geen contact met je gezicht.
Nee.
Althans, in het begin maakte hij dat bij mij wel, maar ik had het nog niet door. Want net als de koptelefoon, hè, waarvan je natuurlijk vaak die stengel zo een beetje kan uitschuiven om de maat van je hoofd te zoeken. En ook waar je oren zitten op je hoofd, hè, dus in de hoogte. Zo kun je ook die beugel voorop, die luchtbeugel, kun je een beetje uitschuiven of naar je toe schuiven.
Ja, precies.
En dat had ik in het begin nog niet door.
En dat ding, dat blaast dan eigenlijk gewoon die lucht recht naar je mond en neus, waardoor je die lucht inademt en niet de lucht om je heen.
Ja, sterker, hij was daar echt wel heel stellig over. Hè, want die luchtbeugel, het geldt niet als coronamasker trouwens. Maar dat is omdat hij jouw luchtwegen niet afdekt. Ja, en hij was er stellig over dat dit ding veel beter werkt dan menig coronamasker, mondmasker. In de zin van dat jij schone lucht binnenkrijgt.
Ja, omdat de lucht die je binnenkrijgt, die is door het filter op je oren getrokken. Daar zit zo'n HEPA-filter in.
Ja.
Die haalt allemaal kleine deeltjes eruit.
Ja.
En dan komt dat gefilterde, die gefilterde lucht wordt op jouw
fijnstof, stikstofdioxide, allergenen. Ja.
Wel een opvallende uitspraak over corona. Want volgens mij, ja, dat moeten we ook kunnen aantonen als hij dat zegt dan, toch?
Nou, ik vroeg hem op de man af. Ik zei van, zou je liever een corona-mondmasker dragen of deze Dyson Zone? Nou, hij was meteen, zegt hij dan de zoon, maar nou ja, hij was daar wel stallig over. Ander dingetje ook nog wel interessant, want ja, zo met zo'n met van die motortjes in je oren, wat doet het dan met de batterijduur?
Ja, goeie.
Nou, de batterijduur van die zoon is maar liefst 50 uur, maar dat is dan audio only. Zodra je die luchtreiniging aan gaat zetten, ja, dan gaat dat heel hard naar beneden. Dan heb je het over circa 4 uur.
Oh ja.
Vind ik nog meevallen.
Dat is niet slecht. Kijk, er zijn natuurlijk wel, hè, ik heb dat ook in mijn video nog even genoemd. Er waren eerder mondmaskers met actieve luchtreiniging. Ja, van, ik zit er gewoon zo'n klein ventilatortje in.
Ja.
Oh, was dat ding van Razer die jij toen
de
had?
De Razer Zephyr bijvoorbeeld. Een AirPop Active Plus. Philips had er ook een, de Fresh Air Mask. Kost allemaal zo rond de 100 euro trouwens. Daar haalde je vaak niet eens. Ja, de heenreis in de trein ging nog wel, maar de terugreis was die al leeg, bij wijze van spreken.
Ja, maar dat waren veel kleinere dingetjes ook, ja.
Ja, voilà. Ja. Hij is dan weer binnen 3 uur helemaal opgeladen.
Ja, Erwin, wij wonen alle twee in Amsterdam. Dat is de stad in Nederland met de slechtste luchtkwaliteit. Rotterdam zal niet ver daarvan af zitten trouwens. Hè? Nee. Dat is echt, dat is niet best. Dat is niet best. Verhogen de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Ja, daar denk je niet vaak bij na, want dat zie je niet. Maar dit is eigenlijk best wel een probleem wat Dyson hier toch aankaart. Laat staan alle andere wereldsteden waar het nog veel erger is.
We're also running a program which we've done in London and in other territories where we're providing students with backpacks which have very sophisticated pollution sensors within them.
I've read about it, yeah.
And it's all part of our research to understand the pollution in many sort of territories and countries around the world.
Ja, dat zijn van die, ze noemen dat de backpack-studies, die Dyson dan laat doen. Dat is in januari ook in Amsterdam gebeurd, Tony, waar wij wonen. Het bevestigt eigenlijk ook bestaande metingen. Dat gebeurt vanuit overheidswegen ook natuurlijk, doorlopend. Ja, als je er een les hebt, want je zegt het wel terecht, het is iets wat je niet ziet. Dus ja, tenzij het echt stinkt of zo, dan is het heel niet snel bedreigend. Maar goed, de les die je eruit kunt leren is wel van... Ja, als je wandelt of fietst door de stad... vermijd eigenlijk zoveel mogelijk verkeer... dat uitlaatgas achterlaat. Want daar schiet het dus allemaal omhoog.
Ja, ik kijk zelf wel eens in de weerapp van Apple. Dat is misschien een tip voor de luisteraars. Daar staat dat namelijk gewoon in, ook met een kaartje.
Ja, LKI.
Hoe de luchtkwaliteit is, ja.
Kwaliteit index. Ja, dat is wel heel goed. Want het zijn inderdaad dingen, daar heb je niet acuut last van. Het is eigenlijk net als roken. Het is op termijn slecht. Als je gewoon heel lang die lucht inademt. En je merkt het ook aan mensen die wel bijvoorbeeld een longaandoening hebben. Astma, COPD of zo. Die krijgen het acuut zwaar in zulke omstandigheden.
Waarvoor trouwens de Dyson zo'n te gek product is, lijkt mij.
Ja, kan me voorstellen
dus
dat
het... Het is wel degelijk een serieus probleem. Dus het is een vreemd product. Mensen reageren er...
Voor een onderschat probleem.
Ja, het is een heel serieus probleem. Mensen reageren geschokt over de prijs, over hoe gek het eruit ziet. Weet je wel? Want daar ga je toch niet mee lopen. Ik denk dat ook veel...
Maar dat hebben we natuurlijk eerder gehoord. Hè? Daar ga je er niet mee lopen. Ik weet nog de AirPods. Je kan het je bijna niet meer voorstellen. Mensen vonden AirPods belachelijk. Toen zei ik maar echt belachelijk. Nou, het heeft denk ik een half jaar geduurd voordat...
Maar dit is wel wat heftiger dan de Apples, hoor.
Ja. Ik denk niet dat het meer het kaliber Google Glass is.
Denk
toch?
Ik ook.
Denk het ook wel.
Maar toch, ik wil maar zeggen, het kan gek lopen.
Ja, ik had trouwens over die backpack-studies. Er komt ook nog een vervolg. Ook weer in Amsterdam. Waarbij dan Dyson luchtreinigers in scholen gaat plaatsen. Ze hebben daar al wat eerste metingen gedaan. En... Nou, die wijzen dan uit dat er meer ventilatie nodig is. Hè, en eigenlijk een advies wat we al kennen uit de corona-jaren.
Ja, precies. Want toen bleek dat het eigenlijk best wel slecht gesteld was in al die klaslokalen. Ja.
Ik had tot slot nog één leuke vraag voor hem.
Is it, by the way, it's not like oxygen levels get too high, right? So you actually become high.
No,
we
don't increase your oxygen or decrease. You're still breathing the correct levels that are provided in your environment. Yeah.
Tijd voor het hoorspel. Dit was het geluid van de afgelopen 2 weken.
Zo.
Ja.
Een piepje, ja, wat voor een piepje. Het was het piepje uit de van de scanner in The Last of Us.
Ja, waarmee ze checken of iemand dan besmet is of niet.
Precies, dat zat in de eerste aflevering, hè?
Ja.
Ja, we hadden toch een hint voor nodig. En toen wisten een aantal mensen het, waaronder wie Henriette van Helden. Gefeliciteerd, Henriette. De Bright T-shirt komt jouw kant op. Dat betekent dat we ook weer een nieuw geluid hebben. Daar komt-ie. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. Facebook rolt deze week de functie Community Chat uit in Nederland. Zowel op Facebook als in Messenger kunnen leden van Facebookgroepen dan makkelijker besloten chatten. Beheerders kunnen verschillende chats voor hun groep aanmaken en modereren. Naast tekst kunnen ook speciale chats voor alleen audio of video worden aangemaakt. Apart.
Dus het klinkt mij heel erg als gewoon Discord, maar dan op Facebook dus.
Ja, soort in een groepschat. Ja, ik moest er ook even over nadenken. Maar
je zit in een Facebookgroep en dan kan gewoon heel makkelijk de beheerder van die Facebookgroep zeggen, nou, hier is een chat. Verschillende chats ook, audio, video.
Ja, want ik vind eerlijk gezegd, ik ben de laatste tijd wat actiever op Facebook, met name in groepen. En ja, het is... ze hebben dit eigenlijk echt wel nodig.
Ja, voor ook dienstmededelingen en zo. Ja. Daar kan je ook kanaaltjes voor maken als beheerder. En dit gaat ook vrij ver, want je kan als beheerder kan je ook gewoon modereren in die chats. Dat is wel lekker.
Dus
Mensen bannen. Je kan ook die tag van Facebook gebruiken, die automatische detectie voor ongeoorloofde dingen. Dus dan zeg je gewoon, nou, ik wil dit allemaal niet hebben. En dan worden mensen automatisch gekikt. Nou, best wel lekker.
De meeste van die groepen, daar worden gewoon dingen gepubliceerd door leden van de groep. Dus je krijgt dan in je feed tussendoor, ik zit in allerlei groepen. En dan wordt er weer een foto geplaatst of een linkje. Sommige van die groepen kunnen dan misschien ook iets live gaan doen als er een goede gelegenheid is. Ja, als je fan bent van een voetbalclub of zo en je zit in dezelfde Facebookgroep.
Ja, ik vind vooral dat irritant dat ze... Ze kiezen altijd voor relevante berichten. Een soort van AI-samenvatting van En de berichten waar de meeste engagement op was of zo. Ja, en
dat klopt.
Terwijl ja, ik heb ook groepen. Ik wil gewoon elk bericht zien. En ik moet elke keer als ik die groepen zoek, moet ik die setting...
Ja, dan klik je op de... Ja, dan moet je doorklikken naar de groep. En dan ben je op de pagina van die groep. En dan moet je selecteren op chronologisch. Dat klopt. Dat doe ik bij sommige groepen ook. Ja. Nou ja, zo werkt het nou eenmaal in social media. Je moet soms moeite doen om alles te zien.
Ja.
Volgens Apple Watcher Mark Gurman van Bloomberg overweegt Apple een nog duurder model van de iPhone, de Ultra. Vergelijkbaar met de Apple Watch Ultra. Niet per se komt hij al dit jaar, mogelijk volgend jaar pas. Erwin, de iPhone Ultra klinkt wel als een inkopper bijna.
Ja, het was wel eerder, zou Apple overwegen het Pro Max model van zijn iPhone line-up om te dopen tot Ultra. Want het, ja, laten we wel zijn, Pro Max is natuurlijk ook een naam van niks.
Nee.
Maar in dit specifieke gerucht dan gaat het om echt gewoon een nieuw model. Echt een apart model. Gemaakt ook bijvoorbeeld gemaakt van titanium. Ook net als die Apple Watch Ultra.
Ja.
Het is ook een speciaal materiaal. Geen aluminium of roestvrij staal. Nee, nog duurder materiaal. Ja, ik weet niet. Ergens klonk het mij ook een beetje als nieuwsbriefvulling voor Gurman. Hè? Want ja,
ja,
je moet
ja,
elke week iets uit zijn hoed toveren.
Ja, voor de luisteraar elke zondag... Ja, publiceert hij een app, een nieuwsbrief wat met name over Apple gaat.
Ja. Ja, hij is een beetje de Apple Watcher van Bloomberg. En...
Ja. Hij heeft wel goede bronnen op zich. Dus hij heeft regelmatig gelijk. Maar ja, hij schiet zo met hagel dat je soms denkt, nou, dit is gewoon even...
Ja, soms duurt het gewoon heel lang voordat die dingen die hij zegt er eindelijk
ja, en als je, zijn, alles, als je alles voorspelt, zit er altijd wel iets bij wat uitkomt. Maar
goed, ik werd wel echt eigenlijk enthousiast toen ik een hele toffe render zag. Dus van een Duitse ontwerper, Jonas Danert. Daner, Darnet, nou ja.
ja, moeilijke naam.
En die heeft ook die titanium uitvoering, zeg maar, mooi erin verwerkt. En hij is dan iets dikker dan de huidige iPhones. En de knop hebben van die accentkleuren, net als op die Apple Watch Ultra. Die extra, die tweede knop. Ja, ah, dat ziet er wel, oh man, die ziet er goed uit, zeg. En ik zal hem even delen in de show notes, de link
ja,
daartoe.
Ja,
de
linkje... Had hij dan dat gerucht gelezen en ging hij meteen aan de slag dezelfde avond?
Ja, dat doet
hij, denk ik. Want hij was er heel snel bij, ja.
Ja, opvallend.
Ja, want Tim Cook die zou dus ook gezegd hebben, daar komt het vandaan tegen investeerders, van nou ja, volgens ons zit er dus nog rek in de zaak. Ze zien ook bij Apple die pro-iPhones, ook al zijn ze steeds duurder, ja, die blijven maar aanslaan.
Ja, precies. De vraag was van, zouden mensen bereid zijn nog meer te betalen voor een iPhone? En iedereen en je moeder, die schreeuwt natuurlijk altijd, ja, ze zijn wel te duur. Maar ja, sorry, maar mensen kopen die dingen gewoon. En hij zei ook, ik zei van, ja, ik denk het wel.
Ja, ja, en zij zien die Ultra natuurlijk ook. De Ultra is dubbel zo duur dan de normale Apple Watch. Ja, en dat ding dat gaat alsnog als bootjes over de toonbank.
Disney overweegt meer van zijn films en tv-series aan concurrerende bedrijven te verkopen. Daarmee zou de entertainment-gigant van zijn strategie afstappen om eigen films en series alleen op de eigen streamingdiensten Disney Plus en Hulu aan te bieden. Het bedrijf wil zo meer geld verdienen aan zijn mediaproducties. Disney staat financieel onder druk omdat zijn streamingdiensten in het derde kwartaal van vorig jaar een verlies van $1,5 miljard maakten. Oef, jemig. Wel wist de Disney Plus in hetzelfde kwartaal ruim 12 miljoen nieuwe abonnees aan zich te binden. Dat wel.
Ja.
Maar ja, dit zet mijn hele beeld van streaming wel weer een beetje op zijn kop natuurlijk, want...
Ja.
Ze hebben eerst jarenlang overal allerlei series gestopt op weet je, de Marvel-series bij Netflix. Ja. Allemaal afgebouwd. En, nou, oké. Ja, maar als ze daar weer vanaf stappen, waarom zou ik dan nog Disney Plus nemen, toch?
Ja. Ja, voor alles. Dat is volgens mij het idee. Voor alles en alles wat nieuw is van hun. Maar ik kan me voorstellen dat ze denken, ja, dan gaan we wat van onze oudere films gewoon, wat ze vroeger deden, weet je wel, met die Disney-kluis.
Nou ja, die $1,5 miljard verlies. Ik denk dat daar het in zit. Ja, ze moeten toch geld verdienen. Dat is wel een probleempje, denk ik. Terwijl het met de abonnees wel goed gaat. Dus het is wel echt gewoon een succes, toch, Disney Plus?
Ik vrees weer hogere prijzen. Tarieven.
En dan de NIO ET7. Een opvallende Chinese stekkerauto die je kunt opladen. Of je laat hem bij een speciaal tankstation omwisselen, de batterij. In 5 minuutjes heb je een volle accu. De battery swap, ja, net zoals bij een Formule 1 pitstop. Klinkt spannend.
Ja, daar wisselen ze de wielen, hier dan je accu. Ja.
Ja, hartstikke leuk idee. Rutger die testte momenteel in zijn duurtest. Hè. Elke maand test Rutger een nieuwe auto voor ons. Doet hij echt al 11 jaar, geloof ik. De NIO ET7 is nu dus aan de beurt. Wat is dat voor auto en hoe onhandig of omslachtig is zo'n accuwissel?
Ja, de ETC is een hele grote limousine. Je zit er achterin, kun je met gestrekte benen zo'n beetje achter de chauffeur zitten. Dus het is echt een hele forse auto. En de partytrick is inderdaad dat je die accu kunt wisselen. En voor een boel mensen die niet elektrisch rijden is dat een soort heilige graal. Want die denken dat je met een elektrische auto eindeloos bij een laadpaal staat te wachten altijd. Nou, in de praktijk valt dat nogal mee. Want over het algemeen rijd je niet meer dan de actieradius van je auto op een dag gemiddeld. En bij een langere rit, ja, dan wil je toch op een gegeven moment ook wel een hapje eten. En dat die dan aan een laadpaal staat, is eigenlijk wel prima. Dus het heeft niet per se een heel groot voordeel. Ook, er zijn in Nederland nog maar 3 van die wisselstations. In China al veel meer. Maar ja, goed, het moet ook net op een handig punt in je reis, moet dan het wisselstation natuurlijk zijn. Maar wat wel weer geinig is, je kunt dus het hele jaar door met de wat kleinere accu rijden, de 75 kWh. En dan voor de vakantie een maandje met de duurdere rijden, waar je dan ook tijdelijk wat meer voor betaalt. Dus dat is wel een leuk voordeel van het feit dat je die accu kunt
sloppen. Dat is wel handig, ja. En is die accu dan ook een soort van in bruikleen? Dus heb je de auto gekocht en de accu hoort er niet bij?
Of? Ja, dat is dus ook meteen een soort van duivels dilemma bij die auto. Je kunt hem dus kopen inclusief de accu, maar als je dat doet, dan kun je ze niet wisselen. Of je kunt de auto kopen zonder accu en dan betaal je een maandelijks abonnement en dan kun je ze wel wisselen. Maar ja, goed, het is een beetje afhankelijk van of je maandelijks die accuhuur wil betalen of in één keer dat bedrag wil afschrijven.
Ja, precies.
Maar ja, daarna heb je dus, mis je die feature wel. Dat is een beetje listig.
Ja, en die feature, jij bent zo al elektrisch rijden gewend dat die feature is eigenlijk niet voor jou gemaakt.
Nou ja, nee. Ik vind de kleinste accu is al 75 kWh en heb je een bereik van zeker 400 kilometer. Als je dus 2,5 uur lang hard doorrijdt op een vakantierit, dan moet je daarna een half uur staan om hem weer te laden. Nou, dat is prima. Dat is niks mis mee. Ja. En is het fijner om een 100 kWh accu te hebben die je in 5 minuten om kan wisselen? Nou, ik kan me een situatie voorstellen waarin dat zo is, mits dat wisselstation op een praktische plek zit.
Ja, precies. Want die moet wel een soort van naast de weg zitten, net als een tankstation, anders dan ben je nog steeds.
Ja, nou goed, ze zit op zich wel.
Ja, moet je er rekening mee houden. Ja. Want dat is hetgeen wat mensen niet willen, toch? Mensen willen geen rekening houden met dingen.
Nee, dat is een beetje ingewikkeld. Kijk, die auto's kunnen ook gewoon langs een snellader. En er zijn gewoon veel meer snelladers dan dat er wisselstations zijn. En ik wil, als ik op vakantie ben, wil ik 2,5 uur rijden. En dan wil ik laden of wisselen. Ja, de kans dat op mijn route, na 2,5 uur rijden, precies een wisselstation staat, is op dit moment nog niet zo groot natuurlijk.
Nee, precies. En mensen willen eigenlijk het gemak, precies hetzelfde gemak wat ze van een benzineauto al gewend zijn.
Ja.
Maar ja, de realiteit is, als je elektrisch gaat rijden, dan is dat net iets anders. Andere gemakken, andere minpunten.
Ja, precies.
Maar per saldo
is dit niet per se. Maar ik moet zeggen,
zo lekker.
Ik was voor de test was ik er echt ronduit negatief over. Dat ik dacht van ja, weet je, dat swappen, dan moet je zoveel stations neerzetten voor één merk. Dat kan nooit uit. Moeilijk. Maar wat wel grappig is, Nio vertelde dat ze bezig zijn om die swapstations ook load balancing voor het net te laten doen. Dus dan zetten ze een station neer waar 5, 6, 7 accu's in zitten. En op het moment dat er dan te weinig stroom is in de buurt, leveren die accu's aan het net in de buurt. En op het moment dat er te veel stroom is, laden ze die accu's weer op. En zo zou zo'n wisselstation zichzelf enigszins terug kunnen verdienen, terwijl een laadpaal dat niet kan. Dus daar zit misschien een potentieel verdienmodel, waardoor het voor NIO en voor de NIO-rijder dan alsnog interessant is dat swapstations te zijn.
Ja, misschien krijg je dan ook sneller toestemming, omdat gewoon heel veel netbeheerders ook zeggen dat net is te zwaar belast. Kom alsjeblieft met zo'n een hok vol accu's bij ons staan.
Ja, exact.
Nou goed. We zijn benieuwd naar de eindconclusie.
Heel goed. Ik heb nog een weekje, dus hij komt snel.
Dankjewel, Rutger.
Oké, hoor.
Tot slot uiteraard weer, zoals elke week, onze tips. Floris.
Ja, ik heb weer een game. Hogwarts Legacy. De nieuwste game in de wereld van Harry Potter. Die komt vrijdag uit. Ik heb hem al even. En
oh,
je speelt.
Hoe kom je
dan? Ja, dat kun je gewoon aanvragen als je pers bent. Maar ze hebben, eerlijk gezegd, hebben ze ook gewoon heel veel mensen die game per ongeluk al eerlijk te vroeg opgestuurd.
Nou, er is daardoor wel een hoop buzz.
Er is een hoop buzz. Het is ook een van de meest verwachte games van dit jaar, bleek uit een analyse die ik laatst toegestuurd kreeg. Ik snap ook wel waarom, want je speelt de student op Hogwarts, Zwijnstein, ruim 100 jaar voor het verhaal van Harry Potter. Dat maakt voor die school niks uit, want die is natuurlijk Duizenden jaren oud. Tijdloos, ja. Hij is heel oud. En ja, dat hele kasteel zit in die game. Het is echt gigantisch. Je kan gewoon al die verdiepingen af. Klaslokaaltjes in. Je volgt daar dus ook lessen. Je leert leerlingen kennen. Er zijn allemaal geheimen verborgen, schatten, deuren. Je leert steeds nieuwe spreuken waarmee je dan weer nieuwe gebieden opent.
Is het een open world, dat kasteel?
Het kasteel is open world, maar ook het hele gebied eromheen. Cool. Dus je hebt de bergen eromheen, het dorpje Hogsmeade. Nou, nog veel meer, allemaal dorpjes en dingetjes eromheen. Het is ongelooflijk gedetailleerd. Overal zitten geintjes in verborgen. Het is geen vernieuwende game, dat dan niet. Het doet weinig nieuws, maar het doet wel precies wat je eigenlijk zou willen als Potter-fan. Het is de ultieme Potter-game.
Is het helemaal vooral puzzle-solving dan? Of?
Nou, van alles. Je kan vechten met spreuken. Ja, je hebt ook van die vechtspreuken natuurlijk. Je hebt puzzels die je op kan lossen. Je hebt opdrachtjes die je moet doen. Lessen die je moet volgen. Allemaal minigames, zeg maar. Elke les is een minigame. Je bent ook wel een soort speciale leerling. Maar je komt op ongelooflijk veel plekken die ook in die film zitten. Ja, het is voor de Harry Potter fan precies wat je zou willen.
Het klinkt wel als wel iets wat een gigantische hit kan gaan worden. Maar ik geloof dat we dat een paar jaar geleden ook zeiden van de Pokémon Go-klonen rond Harry Potter.
Ja.
Wat is daarmee gebeurd?
Ja, dat was het net niet. Nee, dat was het net niet. En dit is op zich voor de meeste niet-hardcore gamers, want daar is het ook op gericht. Gewoon de mensen die ze nu en dan een spelletje spelen. Is dit echt een hele leuke, complete game.
Maar is het er dan een age rating op of niet?
Weet ik niet zeker uit mijn hoofd.
Nou, zetten we in de show notes.
Ja.
Hey, en het is niet de Lego-stijl dus. Hè? Hoe kinderlijk ziet het eruit, zeg maar?
Nou, het is echt best wel realistisch. Het is prachtig gemaakt ook. Heel gedetailleerd. Het is echt alsof je in de film stapt. Wow. Ze hebben heel veel dingen van de film nagemaakt. Je kan dus echt ook van... Ja, je gaat dan ook, weet je wel... Dan zit je in zo'n... Je wordt gesorteerd met die sorteerhoed. En dan kom je in zo'n house. Nou, dan ligt er ook aan welk house je hebt. Daar moet je dan naartoe. Dit is altijd verborgen achter een schilderij of... Achter een blinde muur of zo, daar zit dan je huis. Heb je zo'n common room met allemaal stoelen en leerlingen. En daar zijn allemaal weer dingen. En dan moet je vanaf daar ook die hele school doorwandelen.
Welke platforms trouwens?
In eerste instantie de next-gen platforms. PS5, Xbox Series XS en PC. En dan in de loop van het jaar komt die ook uit op de Switch en op de PS4 en op de Xbox One.
Erwin, jouw tip.
Ja, ik wilde het tweede seizoen van Clarkson's Farm tippen. Die had ik al, ik zat de dagen af te tellen. Ik heb zo'n app daarvoor. Dus die laat dan zien hoe lang het nog duurt voordat een seizoen weer begint van een of andere serie. En maar ja, er is geen tweede seizoen van Clarkson's Farm op Prime Video, want de beste man is gecanceld.
Wow.
Ja, hij had in Engeland had hij een krant of een weekblad. Nou ja, had hij een column geschreven waarin hij de vloer aanveegt met Princess Meghan. Iets over dat ze dat in elke grote stad in Engeland een soort shame walk moest doen en dat mensen poep naar de ringen gooien. Het ging allemaal veel te ver natuurlijk.
Grote ophef, ja.
Geen tweede seizoen Clarkson's Farm dus. Yeah.
Dat hele seizoen is opgenomen. Het was zelfs al helemaal gemonteerd, schijnt. Ja,
het ligt al klaar, toch?
Ja, helemaal af.
Ik heb voor mij zelfs een trailer of een teaser gezien.
Ja. Dus ik vraag me ook af, zou ze dat nou gewoon gaan laten liggen? Of?
Ja, dat lijkt mij eigenlijk wel heel sterk. Want dat eerste seizoen, ik heb nog even de IMDb-pagina geopend, omdat ik gewoon benieuwd ben naar het cijfer. 9.0.
Het was heel
populair. Voor een serie, man.
Ja, maar het schijnt ook dat hij een van de grootste publiekstrekkers van Prime Video is. Dus het zal me niks verbazen als ze gewoon even kijken van waait dit over en... Kunnen we het er dan opsneaken?
Ja, ik had een mooie oplossing gevonden. Als ze het niet in Engeland zouden hebben uitgebracht vanwege die ophef, snap ik daar wel heel goed. Maar de rest van de wereld, ja, hebben wij daar eigenlijk mee te maken met het Britse Koningshuis. Geef ons gewoon, toch, Erwin?
Amerikaanse gevoeligheid, want dat speelt hier ook nog een rol.
Ja, denk ik ook. Maak me er niet super druk over. Maar
het was een hele leuke serie. Ik herinner me dat dat echt een van de hoogtepunten was op streaminggebied in de coronajaren.
Ja,
zeker bij Prime Video, ja.
Nou ja. Ja. Ja, jammer.
Wie weet.
Heb jij dan misschien wel een tip?
Dus jouw tip is eigenlijk niet gaan zoeken, want er is geen tweede serie, toch?
Precies. Dat je denkt van, hè? Waar blijft die nou? Ja. Die komt dus nu voorlopig niet.
Ik heb iets wat je wel kan streamen, sinds vandaag notabene. All That Briefs op HBO Max. Dat is een poëtische docu over twee broers, Indiaanse broers, die een vogelziekenhuis runnen in New Delhi. Nou, over luchtkwaliteit gesproken, waar we het net over hadden.
Een vogelziekenhuis.
Ja, een vogelziekenhuis. Dat is een stad in India, dat is echt gewoon... Het, de slechtste op het gebied van luchtkwaliteit. Volledig door smog verstikt. Eén grote troep natuurlijk. Ook een stad waar het gigantisch onrustig is tussen bevolkingsgroepen. Ja, en daarin heb je twee broers die zetten zich in voor het redden van de roofvogel, de zwarte wouw. W-O-U-W.
Ja, ja, zo de zwarte wouw. Ja,
ja, ja, heel mooi dier is dat, zeg. En die valt dus gewoon letterlijk uit de lucht door de milieuvervuiling. Dus echt verschrikkelijk. Maar deze documentaire is zo mooi gefilmd, geëdit, zelfs de muziek. Ja, het is, je weet eigenlijk niet wat je ziet. Het is iets heel anders dan
een goede tip hier van jou, Tony. Ik ga eens zeker kijken.
Hij is genomineerd voor een Oscar, maar die rubriek documentaires, er zijn nog vier andere genomineerd, die zijn ook dit jaar zo ontzettend goed. Ik durf niet te voorspellen of All That Briefs het haalt, maar de boodschap is ook, ja, het is zo mooi. Het is echt.
Waar is dit te zien?
Ja, op HBO Max.
Mooi.
Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week.
Bye.
Doei.